Margot Padding en naast mij zit
Rivan de Keizer. En samen maken wij Leven en Laten Leven, de podcast.
Wij zijn twee psychologen en hele goede vriendinnen.
In ons dagelijks leven horen we zo vaak, dat is echt een autist.
Wat een borderliner.
Zo druk, zeker ADHD.
Als psychologen triggert dit ons, want hoeveel van jullie weten echt wat dit betekent? En hoe is dit voor mensen die daadwerkelijk met deze diagnoses leven?
Je komt er allemaal achter in Leven en Laten Leven, de podcast.
Disclaimer. Alles wat wij in deze podcast bespreken is gebaseerd op onze eigen kennis en ervaring. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Welkom bij de derde aflevering van Leven en Laten Leven, de podcast. Wat ontzettend leuk dat je weer luistert. Vandaag gaan we iets doen wat ik zelf heel leuk vind. We gaan het namelijk hebben over het leven met een eetstoornis. Mm-hmm. We gaan eerst even zelf in gesprek met elkaar. We hebben een iets ander format dit keer. We hebben wat feedback gekregen, zelf nog een beetje nagedacht en willen het iets anders aanpakken. Dus we gaan samen een gesprek doen. En daarna hebben we iemand die ervaring heeft met het leven met een eetstoornis, Sanne. Maar dat horen jullie in het tweede gedeelte.
Yes.
Nou, ik denk dat we het allemaal wel kennen, hè? Dat het voor iedereen wel herkenbaar is. Je wil een beetje diëten, misschien een paar kilo eraf. Goede voornemens, het nieuwe jaar, want met kerst en oud en nieuw veel gegeten.
Mm-hmm. Gezond eten.
Maar eigenlijk willen we vandaag een beetje inzoomen op, wanneer slaat dit nou door?
Ja, hè, dus we hebben het over eetstoornissen. En ik denk dat we vooral willen bespreken van wat maakt iets nou, wanneer hebben we nou een eetstoornis? En wanneer slaat het nou over van, ik wil graag wat gezonder zijn en ik wil graag wat meer afvallen. En ik ben daardoor bezig met eten, naar een eetstoornis. Kan jij daar iets over vertellen, Bo? Hoe ontwikkelt zich dat nou van gewoon misschien iets meer, gewoon iets meer bezig zijn met eten naar een stoornis in eten?
Ja, ik denk dat dat een belangrijk verschil is, hè? Want je kan een eetprobleem hebben. Dan gaat het meer over, ik vind het moeilijk om maaltijden mee te nemen naar mijn werk en dat voor te bereiden en dat overzicht te hebben. Of ik ben daar misschien wat meer chaotisch in of echt een eetstoornis. Mm-hmm. En bij een eetstoornis gaat het veel verder dan niet je eetmomenten goed volhouden en dat gestructureren. Dan gaat het echt over dat het veel invloed heeft op je dagelijks leven en dat je er echt onder lijdt. Dus dan ben je vaak echt obsessief met eten en niet eten bezig. Vaak hebben mensen ook echt een overwaardering van hun lichaam en gewicht. Dus dat betekent dat ze echt hun lichaamsbeeld alles bepalend is voor hoe ze over zichzelf denken. In plaats van dat er ook nog andere dingen bij spelen.
En ook wel een beetje een verstoord lichaamsbeeld, toch? Over dat gewicht, zeg maar.
Ja, heel erg. Ja, je hebt ook van die plaatjes, weet je wel. Dat zo'n heel dun meisje dan in de spiegel kijkt en dan een veel dikker iemand ziet.
Ja.
Dat is ook letterlijk wat mensen met een eetstoornis vaak hebben. Ze voelen zich ook daadwerkelijk dikker. Dus ook als ze bijvoorbeeld door een deur moeten, dan gaan ze veel meer opzij dan nodig is.
Mm-hmm.
Dus dat lichaamsbeeld is heel erg verstoord. Ja.
Ja. Dus angst om dik te worden zijn eigenlijk symptomen in het algemeen. Hè? Want er zijn verschillende eetstoornissen waar we straks nog wat over kunnen vertellen.
Ja.
Maar bijvoorbeeld angst om dik te worden. Veel bezig zijn met voeding. Een beetje een verstoorde relatie krijgen met eten. Bezig met afvallen en dat verstoorde lichaamsbeeld. Is het nou altijd zo bij elke eetstoornis dat er angst is om dik te worden?
Nee, dat is niet zo. Het is meteen een beetje een ingewikkelde vraag, maar eigenlijk is bij iedereen de functie van de eetstoornis wel anders.
Okay.
Ik denk wel dat bij de meeste mensen speelt er wel overwaardering van lichaam en gewicht. En dan ben je dus zo bezig met hoe zie ik eruit.
Ja.
Dat je ook wel heel erg bang bent dat dat verandert en dat je dus aan gaat komen.
Ja.
En vanuit daar kunnen mensen dan allerlei regels hebben over wat ze wel niet mogen eten. Maar wat wel sowieso een symptoom is dat eigenlijk altijd er is, is dat mensen heel erg obsessief bezig zijn met wat mag ik wel en niet eten?
Ja.
Wat stop ik in mijn winkelmandje? Welke recepten ga ik maken? Nou ja, dat het een hele grote rol speelt, hè? Het eten en niet eten.
De hele dag,
zeg maar. De hele dag door, ja.
En zo erg dat je dus weer, wat we eigenlijk in de vorige podcast ook bespraken, maar dan over angststoornissen, dat het je dus beperkt in je functioneren.
Ja.
En dus dat het zoveel tijd inneemt in je gedachten misschien wel. En je zei net iets over de functie van een eetstoornis. Wat zou je dat nog iets beter kunnen uitleggen?
Ja, wat ik heb in mijn werk best wel vaak gewerkt met mensen met een eetstoornis. En waar ik eigenlijk wel vaak dan naar heb gekeken is waar staat het nou eigenlijk voor? Ja, een beetje gek om te zeggen, maar eigenlijk zou je kunnen zeggen, het gaat vaak helemaal niet over het eten. Net zoals dat iemand een alcoholprobleem heeft, het gaat vaak helemaal niet over het alcohol en dat ze dat nou zo lekker vinden.
Nee.
Maar het gaat vaak veel meer over dat mensen bijvoorbeeld controle willen op dingen die in hun leven gebeuren.
Ja.
En dat ze eigenlijk een manier zoeken om met hun emoties om te gaan.
Ja. Dus als je het zou hebben over de oorzaak, zeg maar, van de eetstoornis, of wat daar dan misschien onder ligt, dan ligt daar ook een, ja, misschien al in het karakter, zeg maar, of in je persoonlijkheid al wel controle, dwang of perfectionisme, dat ligt dat er al onder.
Ja, dat is denk ik de oorzaak, maar ook wat houdt het nou in stand en waarom heb je het nodig?
Okay.
En waarom heb je het nodig? Kan dus zijn, ik kan niet goed met mijn gevoelens omgaan, die zijn bijvoorbeeld te overweldigend.
Mm-hmm.
Dus ik heb... moet minder gaan eten, want daarmee demp ik mijn gevoelens. En het leidt me heel erg af om me daarop te fixeren.
Ja, en het is ook wel een beetje dat je weet dat we weten dat je dan over iets controle hebt. Dus ik heb niet zoveel controle over mijn emoties. Daar raak ik van in de stress. Waar kan ik nog wel controle over hebben? Ik kan wel heel veel controle hebben over wat ik wel en niet dus eet, zeg maar.
Precies, ja.
Ja.
Ja, en ik denk bij die symptomen nog wel belangrijk misschien om nog toe te voegen dat naast het... obsessief bezig zijn met lijnen en sporten en zo, kunnen mensen ook eetbuien hebben.
Mm-hmm.
Dat is zowel bij mensen die veel te zwaar zijn, als ook wel bij mensen met gewoon een gezond BMI.
Ja.
En dan ga je dus heel veel eten vaak, zonder dat je daar controle over hebt, alsof je in een roes bent.
Ja.
En bij bepaalde eetstoornissen ga je dat dan weer compenseren en bij anderen niet.
Ja. Dus dat zijn weer symptomen die soms voorkomen, zeg maar. Die ook een beetje per type afhankelijk zijn.
Ja.
En dat compenseren, dat kan dan bijvoorbeeld door heel veel te gaan bewegen. Maar ook wel door laxeermiddelen te nemen of door over te geven.
Ja, klopt.
Hè?
Ja, en dat kan ook weer lichamelijke gevolgen hebben.
Dus ja.
Dat kan best wel heftig zijn, ja.
Ja. Is misschien een mooi bruggetje om iets te vertellen over de... verschillende types. Want hè, nu hebben we het al een beetje over symptomen. Ja. Ik denk dat mensen misschien ook al wel wat herkennen. Hè?
Ja.
De meeste mensen kennen bijvoorbeeld wel het overgeven en bulimia. Maar...
Ja. Zal ik
beginnen? Graag.
Ik denk dat de meeste bekende eetstoornis is anorexia nervosa. En daarbij hebben mensen ondergewicht. En zijn ze eigenlijk heel obsessief bezig met hun lichaam eten en hun gewicht. En hebben ze echt een intense angst om aan te komen.
Ja.
Dat voelt echt voor... Dat is zo beangstigend dat ze alles op alles zullen zetten om dat niet te doen.
Mm-hmm.
Daarnaast heb je bulimia nervosa. Dat lijkt eigenlijk wel op anorexia. Want mensen eten ook vaak heel weinig. En hebben ook heel vaak die overwaardering van lichaam en gewicht. Maar eigenlijk dat weinige eten kunnen zij niet zo goed volhouden. Waardoor ze eetbuien krijgen.
Ja.
Die ze dan weer gaan compenseren door wat jij net vertelde inderdaad.
Ja.
En dan heb je ook nog de binge eating.
Eetbuistoornis.
Ja, de eetbuistoornis.
Ja.
En dan heb je alleen die eetbuien. En compenseer je dat niet. En vaak proberen mensen dan ook wel een dieet te volgen. Maar dat lukt vaak niet zo goed. En vaak hebben mensen daar een hoog BMI.
Ja. Dus vaker overgewicht.
Ah, vaker overgewicht, ja.
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 En dan heb je ook nog wat minder bekende, hè?
Ja, kun jij daar iets over vertellen?
Ja. Ja, dus je hebt de eetstoornis niet anders omschreven. Of ook wel de ongespecificeerde eetstoornis. Dus dat zijn eigenlijk... Ja, dat zien we vaak bij veel stoornissen. Dat mensen niet precies binnen een bepaalde subtype vallen. Hè, maar wel een stoornis hebben in het eten. Maar ook nog minder onbekende eigenlijk. En bijvoorbeeld ARFID is een eetstoornis... Die inhoudt dat mensen eigenlijk niet tegen bepaalde structuren van eten kunnen. En daar heel erg walging van krijgen. Waardoor ze dat niet eten.
Ja.
En ook nog pica. En dat is de drang om niet eetbare producten juist te eten.
Klopt, ja. Die komen wel wat minder voor, maar die zie je inderdaad ook wel.
Ja.
En misschien is het ook wel mooi om even te kijken van... wat nou de oorzaken dan zijn om zo'n eetstoornis te krijgen. Hè?
Ja, we hadden het er net al even kort over. Maar misschien iets... nog iets meer over vertellen.
Ja.
Ja.
Kun jij daar iets...
Ja. Nou, we weten in ieder geval dat een heel groot deel van de oorzaak van het krijgen van een eetstoornis ook weer ligt in de erfelijkheid. Hè, ja. Waar we dat vorige week of in onze vorige aflevering eigenlijk ook al tegenkomen kwamen, is dat hier ook zo.
Precies.
Uit onderzoek blijkt gewoon dat de kans op anorexia al veel groter is als deze ziekte ook al binnen je familie voorkomt. Dat kan ook wel meerdere redenen hebben. Dus het is voor een deel erfelijk. Het kan een beetje zitten in je genen. Maar ook weer opvoeding speelt ook weer een belangrijke rol. We zien vaak dat bij kinderen die veel druk ervaren, veel stress hebben misschien in hun jeugd, ook meer de drang krijgen om controle te krijgen.
Ja, precies.
En dat dan in eten zoeken bijvoorbeeld.
Ja, dat zie je heel vaak terug.
Maar ook wel als je, ja, als je een familielid hebt, misschien je ouders, je moeder of je vader, die heel veel bezig zijn met eten of met voeding, of hoe je eruit ziet of veel regeltjes hanteert, dan kan dat ook wel doorcijpelen naar jouzelf als kind.
Ja, dat is eigenlijk wel wat je heel vaak ziet. En mensen hebben ook vaak zijn heel kritisch voor zichzelf, hele sterke eisen naar zichzelf toe. Dat, vaak zie je ook dat mensen gepest zijn. Het is niet per se de oorzaak, maar het speelt vaak wel mee, waardoor ze ook negatief zelfbeeld al krijgen. Ja. En wat ook wel echt zo is, is inderdaad, als je al pech hebt met je genen en je hebt dus een grotere risico op overgewicht, dan ben je dus eerder geneigd om te lijnen.
Ja.
Maar dat werkt vaak eigenlijk helemaal niet goed in dieet. Dus dan krijg je heel erg dat yo-yo-effect. Want dan ga je dus een beetje lijnen, dat hou je niet vol. Vaak kom je dan weer meer aan dan je startgewicht. Heb je nog meer neiging om te lijnen. Nou ja, dat is natuurlijk heel triggerend voor daar soort van in vast blijven hangen.
Ja.
En dan komen mensen in een soort vicieuze cirkel eigenlijk waar ze niet meer uitkomen.
Ja. En is het niet soms ook zo dat na een ingrijpende gebeurtenis of iemand maakt iets vervelends mee, bijvoorbeeld, ik dacht net ook al aan pesten, als je heel veel wordt gepest over misschien wel je gewicht,
precies,
dat dan een trigger kan zijn.
Dat zie je echt heel vaak. Ja, dat heb ik heel vaak meegemaakt in behandeling ervan. Ja, dat ze letterlijk dat ook gaan denken van zichzelf. Hè? Als vroeger werd gezegd, je bent te dik, dat ze letterlijk denken, ik ben te dik, dus ik moet afvallen, dat hou ik niet van, dus ik krijg een eetbui en dat weer, nou ja, daardoor voelen ze zich weer naar en dat versterkt weer, zie je wel, ik ben niet dik, ik ben niet goed genoeg, nou ja, allemaal negatieve gedachten die ze vaak dan hebben.
Ja, en dat is natuurlijk ook echt een probleem in de tijd van nu, waarin we dit natuurlijk heel veel zien in op social media, op foto's.
Echt dat schoonheidsideaal, dat toch nog vaak is dunne meisjes, dunne modellen, van die fit girls allemaal
heel
op Instagram.
Erg, natuurlijk, ja.
Die dan zoveel sporten. En nou ja, je kan je voorstellen als je zo iets onzekerder bent,
dat
je misschien meer kan triggeren.
Ja, dus er zitten natuurlijk ook wel inderdaad een aantal persoonlijkheidsfactoren die ook weer een rol spelen in het ontwikkelen van een eetstoornis.
Ja.
Bijvoorbeeld dat perfectionisme of moeite hebben met kritiek of een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben bijvoorbeeld, faalangst, maar ook wel moeite hebben om over je gevoelens te kunnen praten.
Ja.
Want dan krop je het veel meer af.
Precies.
Of op, zeg maar, en dan zit het heel erg in je hoofd.
Ja, en dan wil je dat dempen of daar een andere manier voor gebruiken om daarmee om te gaan en dat kan dan het eten zijn.
Ja.
Zo kom je weer een beetje op die functie.
Ja.
Ja. Hey, misschien nog iets, een beetje tot slot denk ik, voordat we zo met Sanne gaan praten over de behandeling. Misschien is dat nog goed. Want eigenlijk is de meest voorkomende vorm van behandeling voor mensen met een eetstoornis cognitief gedragstherapie. En er is zelfs cognitieve gedragstherapie speciaal ontwikkeld voor mensen met een eetstoornis. Dat noemen we CBTE.
Mm-hmm.
En daarin gaan mensen eigenlijk de gedachten die ze allemaal hebben over het eten en niet eten en al de regels die ze daarin hebben bedacht, gaan ze eigenlijk uitdagen door middel van gedragsexperimenten. Dus om een voorbeeld te noemen, om het even concreet te maken, stel dat iemand denkt, ik kan geen chocola meer eten, want daar word ik dik van.
Mm-hmm.
En dan ga je ze op een gegeven moment uitdagen om wel een stukje chocola te eten. En dan te wegen en te kijken van, hey, verandert er iets?
Wel?
En klopt het wel? Ja, en dat gewicht hou je dan een tijdje bij.
En dat is eigenlijk wat we ook, doet me ook een beetje denken aan wat we de vorige aflevering bespraken over exposure.
Ja.
Dus dat de angst om dik te worden ook een beetje irrationeel wordt. Dus dat er hele angstige verwachtingen zijn van, als ik chocola eet, dan word ik direct heel veel dikker.
Ja, of dan gaat er dit gebeuren.
En
ja,
ook misschien wel ook wel kleinere dingen. Bijvoorbeeld, als ik boter op mijn brood doe, dan word ik ook super dik. En dan is misschien een onderdeel om dan juist wel boter op je brood te smeren en te toetsen van kom je dan ook heel veel aan.
Ja.
En wat ik me net nog zat te bedenken, is het niet ook zo dat mensen voor het aankunnen van een behandeling bijvoorbeeld ook geen ondergewicht meer mogen hebben?
Dat verschilt een beetje. Wat je eigenlijk vaak ziet is dat er ook wel comorbiditeit is bij mensen met een eetstoornis. Een beetje moeilijk wordt voordat er ook andere psychische stoornissen zijn. Dan kan het voor die behandeling soms wel gelden dat er een ondergrens is. Maar wat je vaak ziet is dat er op een ambulante behandeling, waar mensen dus niet zijn opgenomen, een bepaalde ondergrens is. Bijvoorbeeld een BMI 15,5. Dat is een beetje gangbaar. En als mensen daaronder kunnen, dan kun je ze ambulant dus vanuit huis zeg maar niet meer helpen. En dan moeten ze sowieso opgenomen worden. En dan moeten ze dus daar ook verblijven. En krijgen ze daar, nou ja, gaan ze daar helemaal mee met het grip mee. Mochten ze dan weer hersteld zijn in gewicht, want dat zal dan daar het doel zijn, dan kunnen ze weer vanuit huis gewoon ambulante behandeling volgen.
En dat is dus ook nog wel een interessant punt. Dat eigenlijk dus ook een heel groot deel van de behandeling mensen geen ondergewicht meer hebben.
Ja, klopt. En
dat is wel iets wat vaak ook een beetje een stigma is. Hè, van vooroordeel dat ja, mensen dat dus eigenlijk alleen mensen die heel veel ondergewicht hebben, die hebben een eetstoornis.
Ja, terwijl juist de meeste mensen met een eetstoornis helemaal geen ondergewicht hebben. En de mensen die het hebben dus inderdaad maar heel kort in de behandeling. Omdat het eerste gedeelte van de behandeling zich richt op gewichtsherstel.
Ja.
Want anders zijn die denkpatronen zo hardnekkig, zeg maar, te doorbreken als je niet eens genoeg energie, zeg maar, binnenkrijgt.
Ja.
Dan heeft dat eigenlijk alle energie die je binnenkrijgt, heb je dan nodig om je lichaam, gaande te houden, zeg maar.
Ja.
Dus,
ja, en interessant dat je dus noemt dat de behandeling, dat dat ook zich vooral richt op de denkpatronen. Want een eetstoornis speelt zich dus uiteindelijk ook veel meer af in je hoofd.
Ja, zeker.
Misschien is dat ook een mooi bruggetje om verder te praten met onze gast.
Ja, leuk.
Die je straks aan het woord krijgt. Die zich waarschijnlijk van alles kan vertellen over hoe het bij haar is gegaan.
Ja, leuk. Laten we dat doen. We gaan haar erbij halen.
Ja.
Oké, bij ons is aangeschoven is Sanne. Sanne is 25 jaar, studeert social work, woont samen met haar vriend in Den Haag en werkt als ervaringsdeskundige. Welkom Sanne, wat ontzettend fijn dat je er bent.
Ja, dankjewel. Ik vind het ook heel leuk om er te zijn.
Ja, heel leuk.
Ja, super tof dat je mee wil werken aan onze podcast.
Ja.
En eigenlijk als allereerste vraag zijn we vooral benieuwd naar wat jouw ervaring is met eetstoornissen.
Ja, nou, daar kan ik wel wat over vertellen. Ik ben hersteld van anorexia. Ik denk nu ongeveer 4 jaar... Ja, ik vind het altijd moeilijk om een soort startpunt te zeggen. Maar laat zeggen, 4 jaar geleden ben ik ongeveer gediagnosticeerd met anorexia.
Oké.
Ja, dus dat is in het kort mijn ervaring daarmee.
Oké. Hey, en je zegt al een beetje van, ik vind het best wel moeilijk om te zeggen waar het is begonnen. Ik kan me dat ook wel voorstellen, dat je ook een beetje twijfelt van, ja, wanneer heb je nou door van, oh, heb ik echt een probleem? En wanneer is het nog normaal? Hoe was dat voor jou?
Ja, dat klopt wel wat je zegt. En daarom vind ik het dus ook inderdaad moeilijk om de start van de eetstoornis te vinden. Ik heb wel een heel duidelijk punt, dat was namelijk echt op 1 januari, waarop ik begon met gezonder eten, gezonder leven, afvallen, erop gaan letten. Maar ja, dan heb je niet direct een eetstoornis. Nee. En als ik kijk naar hoe ik daarvoor was, was ik eigenlijk ook wel wat obsessief bezig met hoe ik eruit zag, maar deed ik er weer niks mee. Dus ja, is dat dan een eetstoornis? Nou, nee. Mm-hmm. En eigenlijk, vanaf dat ik echt merkte dat een probleem had, zat ik al wel inderdaad diep in de eetstoornis.
En wat was dat moment? Wat merkte je toen?
Ik begon dus op 1 januari was dat, had ik het goede voornemen om wat af te vallen en wat gezonder te leven. Ik zat niet zo lekker in mijn vel op dat moment.
Ja.
Met een stage afgerond waar ik eigenlijk heel ongelukkig was. Was daar ook best wel wat aangekomen, want eigenlijk het enige wat ik nog leuk vond op die stage was eten. Dus dat deed ik toen. En nou ja, kwam ik wat aan, wat in principe niet zo erg was. Maar ik vond dat wel heel erg.
Mm-hmm.
En ik merkte dat dat afvallen en dat weinig koolhydraten en dergelijke eten, dat heel goed ging. En het vele sporten.
Okay.
Ik denk dat dat mijn gevoel gaf wat ik nog nooit had gehad. En daar ben ik heel snel in doorgeslagen. En het moment dat ik merkte dat er wel echt iets mis was, was toen ik met mijn vriend uit eten ging, wat ik altijd heel erg leuk vond, en een enorme paniekaanval kreeg, omdat er net even andere pasta werd geserveerd dan ik dacht.
Jeetje.
Dus ja, dat ik denk dat op dat moment dacht ik wel van, oeh, mij klopt er iets niet.
Nee, dit is niet helemaal hoe ik mezelf ken, zeg maar.
Ja, nee, helemaal niet inderdaad.
Nee.
En ook toen ik dacht van, nou, ik ga hier maar mee stoppen, en toen ik merkte dat niet lukte, dat was voor mij wel een punt van, oké, misschien heb ik toch hulp nodig.
Oké, dus je had toen die pasta, had je wel een beetje door van, dit is niet oké. En toen probeerde je dus te stoppen met wat je net vertelde van, geen koolhydraten eten, meer sporten, maar dat lukte eigenlijk niet. Klopt dat?
Ja, dat klopt. En het is nu inderdaad heel, heel beknopt, eigenlijk hoe ik het nu vertel. En eigenlijk at ik toen al heel erg weinig en sportte ik al obsessief veel, maar had ik niet heel erg door.
Oké.
Dus ja, dat was inderdaad wel een punt waarop ik dacht van ik moet hier iets mee doen. Vooral voor mijn relatie eigenlijk, was mijn motivatie op dat moment.
Ja.
Want merkte hij dat ook?
Ja, hij merkte dat wel, maar wel als echt een van de enigen. Ik was wel heel veel afgevallen en ik ging ook heel vaak niet meer mee met sociale gelegenheden waar gegeten werd bijvoorbeeld. Maar heel veel mensen vonden het zelfs toen het echt wel heel erg slecht met me ging, gaven me nog steeds heel veel complimenten over hoe ik eruit zag, over mijn gewicht, over het afvallen, over hoe ik at. Eigenlijk was hij de enige die wel zorgen had.
Ja, hij zat natuurlijk ook misschien dichter op je, maar eigenlijk zeg je al, het gaf me een heel goed gevoel dat afvallen en andere mensen waren dat ook nog aan het bekrachtigen door eigenlijk alleen maar complimenten te geven daarover.
Ja, dat heeft ook zeker wel ervoor gezorgd dat ik zo snel, zo diep, denk ik, in de eetstoornis ben geraakt. Omdat ik hoorde alleen maar hoe goed het was. En dat
Klopt.
gaf mij een enorm goed gevoel.
Ja. Hey, en als je dan zegt van dat je diep in de eetstoornis zakte, wat moet ik me daar dan bij voorstellen?
Nou ja, gezond eten of wat meer op je eten letten, dat hoeft natuurlijk helemaal niet problematisch te zijn. Of wat meer sporten. Maar bij mij werd het echt een obsessie. Met calorieën tellen, met steeds minder eten. Ik ging echt een soort wedstrijdje, een competitie met mezelf aan eigenlijk. Om iedere dag weer minder te eten. En tot echt, nou ja, best wel vreemde handelingen. Tot midden in de nacht gaan sporten. En daar allerlei ideeën over hebben. Ja.
Ja. En je zei ook van op een gegeven moment werd het steeds erger en erger. En toen is er ook wel een punt gekomen dat je dan toch dacht van het is zo erg en dat je behandeling ging doen, hè? Want daar had je het net ook over.
Ja, dat klopt. En het is bij mij redelijk snel gegaan. Ik was natuurlijk ook, nou ja, ik was 21 ongeveer. Niet per se heel oud, maar misschien wat ouder. En ik had zelf heel erg de nadelen ervan door. Die voelde ik heel erg. Dus inderdaad, toen uiteindelijk, nou ja, na dat etentje met mijn vriend, toen zei hij ook van, ik vind wel echt dat je hulp moet zoeken. Bespreek het met je moeder. Nou ja, toen ben ik naar mijn moeder gegaan en zij zei eigenlijk van, nou, dit herken ik wel, dit is een dwangstoornis. Dus met het idee dat ik een dwangstoornis had, gingen we naar de huisarts. En daar werd eigenlijk direct gezegd van, joh, ja, dit is gewoon anorexia, ja, we moeten hier nu iets mee doen.
Zo, hoe was dat voor je dat je die diagnose kreeg?
Nou, dat geloofde ik niet. Want ik dacht van, een huisarts geeft volgens mij niet die diagnose. Dus ik had daar ook allerlei ideeën bij. En ik vond mezelf ook niet in het plaatje passen van iemand met anorexia.
Ook wel heel typisch voor iemand die een eetstoornis gediagnosticeerd krijgt. Nee, dat
Ja,
vinden
precies.
vaak mensen, ja.
Ja, en eigenlijk ging het toen alleen maar nog wat slechter met me eventjes. Omdat ik toen het idee had dat ik een soort beeld moest nastreven van anorexia. Wat ik in mijn ogen nog niet had.
Oké, dus eigenlijk doordat dat wordt genoemd, komt er een soort van, ja, een soort van een hokje of zo. En daar denk je, dat ga je dan ook doen, omdat je misschien denkt dat dat van je wordt verwacht.
Ja, en er viel ook een stuk schaamte weg. Want nu had ik anorexia, dan was het heel logisch dat ik bepaalde dingen deed, want ik was ziek. En waar ik voorheen daar bijvoorbeeld nog, dat ik sommige dingen niet deed, dat ik niet 3 keer op een dag ging sporten of dat soort dingen, omdat ik dacht van ja, dat is gek. En toen dacht ik van nou, dat hoort dus erbij en het mag nog wel meer.
Alsof het ook mocht, hè? Alsof je een soort toestemming kreeg.
Ja, precies. Dan ga je de dingen over opzoeken en dan denk je, oh, dat doe ik nog niet. Dus
Oh
dan
ja.
moet ik het ook doen.
Ja. Hey, en wat
Ja.
heb je toen voor behandeling gekregen?
Nou, ik kon heel snel gelukkig naar een GGZ-instelling toe. En daar had ik een beetje de keus werd mij gegeven. Ze zeiden of je kan in opname, tijdelijke opname. Of je gaat nu laten zien dat je met een ambulante behandeling, dus 1 dagdeel in de week was dat. En heel veel zorg vanuit je omgeving, dat je dit zelf kan oppakken. En ik was wel heel erg gemotiveerd om dat te doen. En ik wilde ook echt niet in de opname. Dus ik heb daarvoor gekozen. En uiteindelijk ben ik dus de ambulante behandeling aangegaan. En dat sloeg goed aan.
Oké, wat goed. Wat fijn. Goed om te horen dat dat ook goed aansloeg.
Ja.
Wil je iets meer delen over wat je precies iets hebt gedaan in die behandeling en wat er zo goed aansloeg?
Ja, moet ik even goed nadenken hoor, want ik ben dat altijd een beetje vergeten hoe dat precies in elkaar zat.
Ja.
Maar het bestond uit verschillende fases.
Oké.
Waarbij er in het begin wel echt gefocust werd op dat het fysieke stuk weer wat gezonder werd.
Ja.
Omdat anders zou de therapie ook niet aanslaan. En
ja.
Toen begreep ik dat niet helemaal, want ik dacht van maar dit is voor mij niet het belangrijkste en het zit in mijn hoofd. Maar ja, met zoveel.
Niet meer eten.
Ja.
had je ook heel erg ondergewicht, Sanne, als ik dat mag vragen?
Ja, op dat moment wel, ja.
Oké, okay. Ja.
Ja, zeker. Dus dat was ook wel echt een ding. Ik mocht eigenlijk de groep ook pas in op het moment dat ik een bepaald gezond BMI weer had behaald.
Oh ja, ja. En want hoe werkt dat dan als je zeg maar. Dus je moet een bepaald gewicht halen om de groep in te komen. Maar dat is ook wel wat je het moeilijkste vindt om dan weer te gaan eten of aan te komen.
Ja, dat vond ik heel, heel lastig. Dat ik echt heel veel verdriet bij kwam kijken bij elke gram die ik aankwam.
Ja.
Maar ik had al wel heel snel voor mezelf zoiets van oké, ik weet dat ik wil herstellen. En ik weet ook dat er gewichtsherstel bij hoort.
Ja.
En dat klinkt heel makkelijk nu, maar... dus ik deed wel wat ik moest doen. Ik ben ook altijd wel van de regeltjes opvolgen. Als mijn therapeut zei van dit is wat je nu gaat eten, dan at ik dat ook wel.
Is dat ook iets wat een beetje hoort bij een eetstoornis? Of dat je toch snel geneigd bent om regels op te volgen? Of minder?
Dat weet ik niet zo goed. Maar ik denk wel bij het stukje perfectionisme en het goed willen doen. Want ik ging toen weer heel erg in, wow, ik moet mijn herstel heel goed doen nu. En daar sloeg ik ook weer een beetje in door. Dat de therapeuten mij ook... een beetje afremd, omdat ik zo hard ging.
Ja.
Ja, dat is wel mooi dat je dat zegt, hè, dat perfectionisme. Dat is wel echt een eigenschap die heel vaak voorkomt bij mensen met een eetstoornis. En bij sommige mensen is dat meer heel lang perfect blijven doen in de eetstoornis. En bij anderen meer heel erg perfect willen doen in de behandeling juist. En dat allemaal heel snel willen doorlopen. Ja. Hey, en wat was toen de volgende fase? Kun je daar nog iets over zeggen?
Ja, nou, het was een groep. Dat vond ik een hele fijne groep. Dat was een soort open groep was dat, waarin alles besproken mocht worden. En iedereen zijn gedachten deelde en er was nog niet echt een therapie, dat heet volgens mij de WEN-groep of iets in die richting. En daar zit je dan eventjes in totdat je hebt gewend dus aan een groep en dan ga je vervolgens wel naar de therapiegroep. En dan krijg je echt een dagdeel cognitieve gedragstherapie.
Oké.
Waarbij het eigenlijk helemaal niet meer over het eten ging. En vooral echt wel over de onderliggende problematiek, maar ook wat er gewoon op dat moment speelde in je hoofd en in je leven.
En onderliggend moet ik ook denken aan waardoor het is ontstaan. En...
ja, en de functie inderdaad van de eetstoornis, wat de eetstoornis mij bracht en waarom het zo moeilijk was om van de eetstoornis af te komen.
Ja, ja precies. Hey, en toen ben je dus even in behandeling geweest.
Mm-hmm.
Over
ja, een jaar.
Een jaar, ja. Waar ik net vraag over een periode. En...
nou ja, een jaar. Ik heb die behandeling uiteindelijk niet afgemaakt. Omdat ik het heel lastig vond nog om bij mijn gevoel te komen. En echt nog wat meer hulp nodig had om het eten weer te normaliseren. En daar ook heel veel behoefte aan had om op gevoel te leren eten. Dus ik ben daar eerder gestopt.
Okay.
En toen ging het eten een keer goed. En toen ben ik later nog een keertje in normale therapie gegaan.
En dat dan meer voor, wat je net ook vertelde, de onderliggende dingen misschien. En de dingen in je hoofd. En
ja, klopt.
In je hoofd, zeg maar. Ja.
Ja.
Hey, en nu, hè, want we zijn nu een paar jaar weer verder.
Ja.
Wil je wat delen over hoe het nu met je gaat?
Ja, het gaat heel goed met mij.
Het gaat fijn.
Gelukkig om te horen, ja.
Ja, nee, het gaat heel goed. Ik kan ook wel echt zeggen dat ik hersteld ben. Gewoon volledig hersteld. Dus dat is super fijn. Ik ben nu natuurlijk als ervaringsdeskundige aan het werk. Dus ik help anderen met mijn ervaring. Dus ik ben er wel dagelijks mee bezig.
Ja.
Maar met mij gaat het heel goed in ieder geval.
Gelukkig.
Hey, en merk je dan in dat werk als ervaringsdeskundige dat je nog wel eens getriggerd wordt?
Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk besef ik alsmaar meer hoe fijn het is om geen eetstoornis te hebben in dat
Nou,
werk.
vanmorgen.
Dus dat triggert me helemaal niet, nee.
Nee.
Maar het is wel grappig, want ik wilde eigenlijk vragen van... speelt de eetstoornis misschien nu ook nog een rol in je leven? En dat is, ja, wil ik me wel gelijk beseffen. Ik vraag natuurlijk eetstoornis, dat is iets anders dan... Hey, je bent nu ervaringsdeskundige. Maar ik kan me voorstellen dat gewoon in het algemeen... dus niet jouw eetstoornis, maar eetstoornissen spelen wel een rol in je leven. Hoe voelt dat, zeg maar?
Ja, dat klopt. Ik ben ook wel bewust toen ik vond dat ik hersteld was. Dat is ook weer heel moeilijk om daar een soort van datum aan te geven.
Ja.
Ben ik wel bewust ook iets heel anders gaan doen. Ben ik gewoon in de horeca gaan werken. En toen studeerde ik nog communicatie. En ik denk ook niet dat het goed is om vanuit herstel direct ervaringsdeskundige te worden. Omdat je dan misschien de eetstoornis ook een beetje bij je wil houden. Maar eetstoornissen zijn voor mij nu wel heel erg gerelateerd aan werk.
Ja.
En soms zelfs wat minder aan mijn eigen eetstoornis. En het speelt nu niet in die zin een rol in mijn leven. Maar het zal altijd wel een stukje misschien blijven.
Ja, want heb je nu nog ergens last van? Merk je nu nog iets?
Nou, last sowieso niet. Ik heb nergens last van. Ik vind bijvoorbeeld, er zijn wel bepaalde situaties die me er heel erg aan doen denken. Ik had bijvoorbeeld laatst best wel buikgriep. En hield niks binnen en kon ook niks eten.
Ja, okay.
En ik merk dat dan wel gedachten komen die me herinneren aan toen. En niet dat ik daar dan naar wil handelen. Maar het is toch weer even dat ik denk van... oh, ik eet niet. En wat gebeurt er dan nu met mij? Wat gebeurt er met mijn lichaam? En wat gebeurt als ik wel weer ga eten? Maar last heb ik er niet echt van.
En hoe weet je dat dan weer om te buigen, Sanne? Of hoe ga je er dan mee om?
Nou, ik heb tijdens de therapie en ook... nu in mijn periode dat ik gewoon hersteld ben, wel echt de voordelen van geen eetstoornis hebben geleerd. Dus ik heb ontzettend veel helpende gedachten voor mezelf. Die ik kan inzetten om niet te handelen als ik zo'n gedachte krijg.
Ja, want wat ik ook nog wel interessant vind is... hè, dat is bijvoorbeeld zo'n triggerende situatie. Zo zijn er misschien nog wel meer. Je hebt ook wel heel erg op social media dat bijvoorbeeld... schoonheidsideaal is dat mensen dun zijn. En merk je nog dat zoiets jou nog kan triggeren?
Nee, dat triggert me helemaal niet. Omdat ik daar ook echt wel... sowieso die accounts volg ik niet. Maar je komt ze toch wel tegen. Nee, ik ben juist social media heel erg gaan gebruiken... om naar andere soort content te kijken. Die dat heel erg tegenspreekt. Naar mensen die zichzelf gewoon wel accepteren. En die niet op dieet zijn. En... die genieten van het leven. Dus eigenlijk zijn dat mijn helpende gedachten op social media als ik zoiets zie. En kan het ook makkelijk wegklikken. Want ik weet hoe het is om er zo uit te zien of heel weinig te eten. En ik heb nog steeds die keuze om dat te doen. Maar ik kies er heel bewust voor om dat niet te doen. Want het maakt mij niet gelukkig.
Nee. Ja.
En is het ook een reactie dat je dus nu juist heel erg het tegenovergestelde doet... op dat je het eerder misschien wel moeilijk vond, die... ja, het beeld wat op social media wordt geschept.
Hoe bedoel je die?
Nou, dat het nu misschien meer echt zo'n tegenreactie is. Toen vond ik het wel heel moeilijk. Dus ik wil nu juist heel erg op zoek gaan naar... misschien ook wel een bericht uit dat het juist wel oké is. Of wel een soort van zelfacceptatie uitstralen. En...
Ja, heel erg. Vooral in het begin had ik ook heel erg nog het idee... dat ik me op die manier een soort van... moest omringen met dat soort accounts en dat het echt nodig was. Ik moet zeggen, ik zit nu ook amper op social media. Maar als ik er dan een keer op kijk, dan kijk ik liever naar iets vanuit een gezonde mindset. Dan naar dieetvideo's of wat dan ook. Ja. Maar dat was inderdaad in het begin wel echt een beetje de reden om op dat soort accounts te kijken. Dat hielp me ook wel heel erg in mijn proces.
Ja, wat mooi zeg dat je zoveel dingen hebt gevonden die jou kunnen helpen en die... stimuleren om meer naar de nadelen van de eetstoornis te kijken en daar niet meer naar te handelen, mocht je zo'n gedachte hebben.
Ja, heel mooi. En ben je wel eens tegengekomen toen je misschien nog iets meer, zeg maar, in de wat zwaardere periode zat, dat mensen om je heen er wat van vonden?
Oh ja, zeker. En ik heb de periode dat ik echt het diepste in mijn eetstoornis zat, denk ik op dat moment niet als zwaarst ervaren. Ik vond het heftigst toen ik qua gewicht... weer gewoon gezond was en dus best wel wat was aangekomen, maar ik mentaal gewoon nog helemaal niet lekker ging.
Mm.
En in die periode heb ik wel echt veel mensen gehoord die er wat van vonden. Dat ik kon toch geen eetstoornis hebben en al helemaal geen anorexia, want zo zag ik er niet uit en ik at gewoon.
Jeetje.
Dus ja, dat was heel lastig.
Dus dan gaan mensen je dus nog steeds, zeg maar, beoordelen op je uiterlijk om vanaf daar te zeggen dat het wel of niet kan.
Ja, dat denk ik wel. Ik denk echt dat onwetendheid en toch een beetje die stigma rondom eetstoornissen en dan vooral anorexia is. Dat anorexia, er hoort niet iemand bij die er gewoon gezond uitziet en eet.
Weet je, ja.
Ja. Ja.
Hoe was dat toen voor jou dan?
Dat vond ik heel moeilijk. En ik heb dat toen, wat voor mij toen hielp, dat was ook echt de enige manier om soort van niet terug te vallen, was om heel erg aan die mensen te gaan uitleggen van, oh joh, wacht, jij denkt dat dat een eetstoornis is, maar een eetstoornis zit eigenlijk in je hoofd en het gaat om dit en dat.
Ja.
Dus ik ging mezelf eigenlijk heel erg verantwoorden. Wat achteraf natuurlijk helemaal niet nodig is, maar ja, ik had wel heel erg het gevoel dat ik dat moest doen.
Dat was heel erg jouw manier ook om ermee om te gaan, hè? En om door te kunnen zetten.
Ja, ja, zeker. Ja, want ik zat daar wel heel erg mee.
Ja, wel heftig om te horen dat dat dus nodig is, hè? Dat we blijkbaar nog steeds aan mensen moeten uitleggen dat het echt niet helpend is. Sterker nog, als mensen zoiets kunnen zeggen, dan zou het dus bijna weer ervoor kunnen zorgen dat je terugvalt.
Ja.
Ja, ja, zeker. Ja, dat was zeker een enorme trigger. Ook echt wel eens dat ik dan dacht van, nou ja, oké, dan stop ik wel weer met eten.
Ja, terwijl dat zo bizar is, want de meeste mensen met een eetstoornis hebben geen eens ondergewicht. Dus het is ook wel heel duidelijk dat echt veel mensen onwetend zijn.
Ja.
Ja, zeker. Ja, het grootste gedeelte van mijn eetstoornis heb ik geen ondergewicht gehad. Dat was het snelste wat weer bij mij normaal was, laat maar zeggen.
Ja, ook omdat dat die fases zijn inderdaad. Ja, mooi dat je dat nog toevoegt.
Ja, dus het zit in je hoofd. En het is eigenlijk net ook wel als andere stoornissen, maar wat we gewoon niet kunnen zien aan de buitenkant. Maar mensen denken dat wel, dat je het kan zien aan de buitenkant.
Ja, precies. Ja, het gaat zoveel meer over controle en emoties dempen en dat soort dingen. Het gaat niet zozeer over het eten en het afvallen. Het is meer wat je ziet inderdaad.
Nee, precies. Hey, ik denk dat we een beetje richting het einde van de podcast komen. En wat we eigenlijk altijd aan het einde vragen, is of er nog iets is wat jij wil dat andere mensen weten en die nu luisteren.
Ja, goede vraag. Heel cliché als je merkt dat je met eetproblemen kampt en wat dat dan ook is en wat voor gewicht je dan ook hebt en of dat juist veel eten of weinig eten is of alleen maar gedachten, zoek hulp of praat er met iemand over, want ik denk dat een eetstoornis je altijd gaat denken dat je niet ziek genoeg bent, dat het niet erg genoeg is. En voor mensen zonder eetstoornis zou ik juist willen zetten, let een beetje op opmerkingen over gewicht. Over wat iemand eet. Want het kan echt heel erg kwetsend zijn.
Ja, ja. Het kan veel harder binnenkomen dan je denkt.
Ja, ja. Het kan heel veel triggeren. Ja.
Ja. Nou, knap dat je er zo over kon vertellen. En hopelijk dat het nog weer meer bijdraagt aan dat we mensen juist weer meer vertellen. En dat we die onwetendheid wat verminderen.
Ja.
Ja, dat hoop ik ook heel erg. Ja.
Maar een beetje leren begrijpen. Proberen dat te doen. Nou, mooi, die laatste twee dingen nog. Ik denk dat dat een hele mooie afsluiter is.
Ja, absoluut.
Hey, heel erg bedankt. Heel erg leuk dat je erbij was. En,
bedankt voor je openheid, Sanne.
Ja,
ja nou, jullie bedankt.
Oké.
Heel fijn. Het leuk om te doen.
Dit was alweer de derde aflevering van Leven en Laten Leven, de podcast. Vond jij deze aflevering ook zo leuk en ben je benieuwd naar de volgende? Volg ons dan via Instagram of Spotify via Leven en Laten Leven, de podcast.
De volgende aflevering komt weer over 2 weken online en die zal gaan over ADHD. En voor het eerst zullen we met een man in gesprek gaan. Dus als je benieuwd bent, hou dan vooral onze Instagram in de gaten.
Luister jij mee?